Goedemorgen iedereen. Ik was aan het denken, hoe lang is het geleden dat ik hier geweest ben? Ik heb het niet opgezocht, maar ik denk een jaar of twee, drie, zoiets. Dus ik ben blij om in jullie midden te zijn en vanmorgen ook met jullie het woord te delen. We gaan wat zien met een PowerPoint. Ik ga even wat vertellen. De langste over VG, ja. Goed, ik heb het voorrecht om de 31 gemeentes te mogen dienen als coördinator. En zoals u weet hebben we ons blad Verbinding, wat ons echt met elkaar verbindt. Dat is een prachtige brug hier in Oostenrijk, die op een zeker moment op een van onze covers stond vorig jaar. En het verbindt ons inderdaad door een blad te hebben wat deelt van wat in de gemeente is gebeurd, wat op het zendingsveld gebeurt, artikelen ook, en zo verder. U kent het wel. Goed, en een volgende iets. De familiedag. We hadden vorig jaar een prachtige familiedag weer. En we hebben nu op 1 november onze familiedag. Vorig jaar met Ron van der Spoel, nu opnieuw, want hij heeft zoveel te vertellen. Was zo'n goede de twee toespraken die hij hield. We hebben hem opnieuw gevraagd in Malle. Dus ook een heel mooie accommodatie. Dus van harte welkom om... Houd die datum vrij. Het is een vrije dag, dus het is echt een dag om mee te maken. En heel veel te ontvangen. Veel mensen te ontmoeten ook. Informatie op te doen bij de stand en zo verder. Goed, we gaan... naar de volgende. Ja, we hebben een aantal weekends die we organiseren. Binnenkort, binnen 10 dagen, de leidersconferentie. Verschillende van de leiders ook hier gaan er naartoe. Altijd een bijzondere zegen. We hebben een preekweekend. Ik zeg er straks nog iets meer over. Een weekend over rouwverwerking. Dus dat komt straks nog even aan bod. We hebben ETS. U kent ETS wel. Verschillende zullen het ongetwijfeld gevolgd hebben. En de dichtste plaats voor jullie is Zaventem. Dus een bijzonder iets. Sinds 2005 hebben we ETS in Vlaanderen. We hebben eigenlijk hulp gekregen van Nederland. Die hebben het daar al, ik denk, 35 of 40 jaar. We hebben 7 plaatsen in Vlaanderen. En door de Bijbel gaan in 4 jaar is toch een bijzonder iets. Want je gaat de hele Bijbel lezen, je gaat uitleg krijgen, je gaat een kader krijgen. Het is echt de moeite waard om daar naartoe te gaan. En ik zou zeggen, volg een proefles. In april en mei kun je een proefles volgen. Dat staat ook op de volgende slide. Je kunt hier de boeken zien die volgend jaar aan bod komen, maar je kunt nu al een keer een proefles volgen om een keer te zien van, oké, wat is dat dan, ETS? Dus alle informatie kun je vinden op de site. Dat staat op de volgende slide. Dus de locaties en de site die er ook is. Goed, dan gaan we naar het laatste. Dat is Connect, bestaat sinds 1,5 jaar. Verschillende hadden het verlangen sinds jaren om een plaats te hebben van herbronning. Een plaats waar mensen kunnen komen om persoonlijk of als koppel of met een groep. Zoals nu, dit weekend zijn de oudsten van Leuven daar voor de 2e keer, vorig jaar ook al, om een weekend te hebben van visie, van gebed, van nadenken met elkaar. Met een plaats van een zaaltje van 25 personen maximaal, ook 25 bedden. En dan gaan we naar de volgende, ja, doe maar. Goed, en... We hebben verschillende gezinnen die wonen in het ene gebouw. Het andere gebouw is voor de herbronning. En hier zijn 5 appartementen. Eentje wordt gebruikt voor de groepen, want dat is een vrij grote, waar echt veel plaats is. Maar er is eentje die nog vrij staat, die te huur staat. En we zoeken eigenlijk naar een echtpaar of een alleenstaande die heel graag het team wil vervoegen. We zijn nu met 10. Ze wonen niet allemaal ter plaatse, maar we hebben eigenlijk het verlangen om nog een koppel te hebben of een alleenstaande die het team wil vervoegen. en die dus daar wil gaan wonen ook op het terrein om mee te werken. In de vrije tijd, want iedereen doet het in zijn vrije tijd. De een heeft al wat meer vrije tijd dan de ander. Mijn vrouw gaat nu vanaf volgende week 1 dag in de week werken. Maar voor de rest is zij ter beschikking van de gemeente en van Connect. En van VEG ook wel, dat ook wel. Maar ze is dus enorm bezig ook met Connect. En zo zijn er verschillende, die ook, ja, sommige op pensioen, maar andere dan ook, die toch wat tijd hebben. Dus als u het verlangen zou hebben, of als u iemand kent, laat ze dan contact nemen. Ze kunnen een keer een bezoek brengen en een keer zien hoe het daar aan toe gaat. Dus dat is een concrete vraag. En dan die 2 weekends die ik daarnet even noemde, die gaan ook door in Connect. Dus een weekend over rouwverwerking is nu in maart met Wout van Wijngaarden. Walter Beijens zal er ook zijn met zijn vrouw. Dus ze gaan het eindelijk met z'n vieren doen, 2 koppels. Wout en Teuny en Walter en Anita. Het belooft echt een heel goed weekend te worden. Dus mocht u zeggen, ik wil daar aanwezig zijn, dan kunt u alle informatie vinden op chconnect of op indekerk.be. En het andere weekend is het preekweekend in juni. Dat is voor de 3e keer dat het preekweekend doorgaat. En dat is een grote zegen. We zien ook heel veel jonge mensen daar naartoe komen. Dus dat is wel heel mooi. Maar dus als u meer informatie wil over Connect, ik heb wat flyers. Dus u kunt gewoon komen. Herbronnen is zeer breed. Dat zult u wel merken op de site ook. Het kan ook zijn een paar dagen vakantie. Gewoon even eruit zijn, even wandelen, fietsen. Alleen of als echtpaar of met een groepje. Dus van harte welkom om langs te komen. We gaan met elkaar Gods woord lezen. We gaan lezen in 1 Timotheus hoofdstuk 4. De Timotheusbrieven, samen met de Titusbrief, worden wel eens de pastorale brieven genoemd. Zijn eigen geschreven door Paulus aan een pastor, met heel wat herderlijke raadgevingen. Een pastor, een herder, vandaar de pastorale brieven. En we gaan lezen 1 Timotheus, hoofdstuk 4, vers 7 tot 16. Ik lees uit de hernieuwde Statenvertaling. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels. In een andere vertaling staat er oude vrouwenpraat. En oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen, in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Vader, we danken u voor uw woord en we bidden dat u tot onze harten wilt spreken. Raak ons aan, Heer. Spreek met uw geest tot ons. Help ons uw woord te begrijpen en het daarna ook in de praktijk om te zetten. In Jezus' naam. Amen. Er was een tuinman en die moest heel hard werken. Een vrij groot domein. De eigenaar van dat domein die ging heel dikwijls op een bank zitten in dat terrein. En dan zat hij daar zo en dan genoot hij van de tuin. Maar die tuinier die moest natuurlijk wel hard werken. Op een dag roept de eigenaar de tuinman en zegt, kom naast me zitten. En samen genoten ze van de tuin. Meer en meer, want die eigenaar nodigde telkens weer die tuinier uit om naast hem te komen zitten. En ze overlegden van wat zouden we kunnen doen ter verbetering van de tuin. De tuinier werd aangemoedigd door de eigenaar. En toch wel heel merkwaardig, maar het werk voor die tuinier werd van langsom minder zwaar. En hij begon er zelf van te genieten en noem maar op. Als we Paulus bezig zien met zijn medewerkers, dan kunnen we denken aan die eigenaar, die zijn medewerkers naast hem komt laten zitten. En die met elkaar overleggen, samen genieten. Paulus die de jonge medewerkers ook aanmoedigt. En zo was het ook bij Timotheus. Hij moedigt hem aan. Hij zegt, ga maar door. Laat de moed niet zakken. Let hierop, let daarop. Nu, Timotheus was inderdaad vrij jong. Was verantwoordelijk voor de gemeente in Efeze. We gaan een paar beelden zien. We zijn één keer in Turkije geweest. En ik had toen gezegd tegen mijn vrouw, we moeten toch proberen in Efeze te geraken. Het was 4 uur rijden, 4 uur terug ook. Maar ik dacht, we gaan het toch doen. Want ik zei tegen haar, het zou wel eens kunnen dat we niet meer terugkomen in Turkije. En ik moet zeggen, met de omstandigheden die er nu zijn, zal ik niet zo snel meer naar Turkije gaan. Dus we hebben toen de rit gemaakt in de warmte, maar het was echt de moeite waard. Het was in die tijd een grote stad, we gaan een paar beelden zien, een grote stad met tienduizenden bewoners. Niet alleen in de stad, maar ook de heuvels die er rond liggen. En Efeze, ja, een stad die 3500 jaar geleden gesticht geweest is. Op Rome na, de grootste stad van het oude Romeinse Rijk. En je ziet al de opgravingen die ze daar gedaan hebben. Het is onvoorstelbaar. Je valt van de ene verbazing in de andere. En men is nog steeds bezig met archeologisch onderzoek. En je ziet hier een paar beelden. Je ziet een hele bekende bibliotheek van Celsius. Een gigantisch gebouw voor die tijd. Je ziet het amfitheater, waar zo'n 20.000 mensen konden in zitten. En allerlei andere hele mooie gebouwen die er stonden. Met marmer in allerlei kleuren, met palmbomen, met noem maar op. Natuurlijk, nu de ruïnes zijn minder fraai als toen, maar je kunt je een idee vormen van hoe het was. We hadden ook een gids en die vertelde dan de verhalen natuurlijk. Dan zaten ze ook op, dus u kent waarschijnlijk de latrines, hè? Openbaar toilet. Daar zaten de politiekers dan, hè? De politieke mannen. En dan doet het verhaal de ronde dat de spionnen in de riool zaten en afluisterden wat er verteld werd. Het was het verhaal. Maar goed, we hadden heel wat verhalen van die gids. Dat was toch wel boeiend. Nu, 2000 jaar later maakt Efeze nog steeds een enorme indruk op de bezoekers. We gaan een volgende beeld zien, want dat is de bekende tempel van Artemis. Een van de 7 wereldwonderen, zoals u weet. Handelingen 19, hè. De hele rel die daar ontstaat met Demetrius, de zilversmid die tempeltjes maakte en dat verkocht. En zijn verkoopcijfers daalden gigantisch omdat Paulus het evangelie bracht. Hè? En dat is een grote rel, u kent het verhaal wel, 2 uur lang scanderen ze, groot is de Artemis van Efeze. En goed, men kan het toch tot bedaren brengen daar. Goed, indrukwekkend wat daar allemaal gebeurd is in Efeze. Het was ook een vrij grote gemeente. En daar is Timotheus nu verantwoordelijk voor. Maar Timotheus werd dus bemoedigd, zoals ik zei. De vraag is, heb jij in jouw leven bemoedigers? Mensen die jou aanmoedigen. Heb je zo'n mensen? Tenminste toch 1 iemand waar je een nauwe band mee hebt. En die jou helpen als je met iets worstelt. Dat je zegt, ik kan eigenlijk ten allen tijde bellen of toestappen naar die persoon. De vraag is ook, bemoedig jij anderen? Ben jij voor minstens één iemand ook een bemoediger? We hebben dat zo nodig. We hebben mensen nodig in ons leven die ons energie geven, die ons bemoediging geven, die ons helpen met de dingen waarmee we bezig zijn. Timotheus, ja, had een enorme uitdaging. De gemeente leiden als jonge man, dat betekende dwaalleer uitroeien. Het wordt genoemd in de brieven. Ook toen al, hè. De gemeente bestond nog heel lang. De eredienst verzorgen, onderwijs geven, bekwame leiders vormen, was ook een van zijn cruciale taken. Nieuwe leiders vormen. Maar vooral, en daar wil ik het vanmorgen over hebben, erop letten dat zijn eigen levenswijze een voorbeeld was voor de gemeente. En we hebben het daar gelezen, hij moest zich oefenen in de godsvrucht. We gaan daar wat meer over vertellen. Zich oefenen in de godsvrucht. Dat is eigenlijk, zegt Paulus, daar komt het op neer, en dat zie je ook in andere brieven, dat is de basis van je werk als je in de gemeente bezig bent. Dat is de basis van je geestelijk leven. Je oefenen in de godsvrucht. En Geert noemde het al in de voordienst. Eigenlijk, ja, ik kan niet meer een dag zonder stille tijd. Zonder tijd met God. Tijd nemen met God. Timotheus krijgt die opdracht. U kent de uitdrukking woorden wekken, voorbeelden trekken. En dat is het principe wat hier ook wordt genoemd in ons gedeelte. Net voor ons gedeelte, als u dat gaat lezen, dan zult u zien dat daar, ja, Paulus zegt, je moet de dwaalleer aanpakken. Hè? En hij noemt dan nog in vers 7, verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels. Mensen waren toen al bezig met allerlei verzinsels. En zoals ik zei, oude vrouwenpraat, hè, staat er in de NBG-vertaling. Maar daarentegen moest hij zich oefenen in de godsvrucht. In de NBV-vertaling staat er, je moet je oefenen in een vroom leven. Godsvrucht. Het woord zegt het zelf. Gods vruchten in jouw leven. Daar gaat het om. Jezelf oefenen in de godsvrucht. Leven zoals God het wil, zegt de Bijbel in gewone taal. Je leven leiden zoals God het bedoeld heeft. Een ander woord is ja, vroomheid. En toen ik erover nadacht, zei ik, ja, dat betekent eigenlijk leven continu in verbinding met je schepper en met je Heer. Verbonden zijn met hem. En vanuit die verbondenheid mag je functioneren. In alle rust, wetend dat hij alles in handen heeft. Mijn vrouw en ik hadden een gesprek met een echtpaar dat ook bij Connect een weekje was. En ze hadden een heel turbulente tijd achter de rug. Verschillende maanden. Maar ze konden getuigen, we weten, God heeft alles in zijn hand. En we zorgen ervoor dat we verbonden blijven met hem. En hij zal nu wel de weg gaan wijzen, want ze zaten op een kruispunt in hun leven. Alles in Gods handen leggen. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht dat we dat mogen doen. We mogen alles in zijn handen leggen. Nu, Paulus ging er niet van uit dat het zomaar vanzelf ging. Daarom zegt hij, je moet je oefenen. Oefenen. Paulus gebruikte een term uit de atletiek. Trainen, hard trainen. Ermee bezig zijn. Ja, toen in die tijd, in de oudheid, waren er heel veel grote sportwedstrijden. En ja, men moest oefenen. Dat was de term die Paulus hier hanteert. Nu, het gaat om je eigen verantwoordelijkheid. Iemand anders kan dat niet doen voor jou. Jij moet jezelf oefenen. Je moet discipline opbrengen. Het is onvoorstelbaar hoeveel discipline sommige mensen opleggen. Zichzelf opleggen voor hun werk, hun huishouden, hun sport, noem maar op. Zelfs voor activiteiten in de gemeente. En eigenlijk, zegt Paulus, gaat het om meer dan dat. Het gaat om discipline opbrengen in je tijd met de Heer. In je toewijding, in je discipelschap. Als jij in de sport iets wil bereiken, moet je trainen, moet je je toewijden. Als je in je leven met de Heer verder wil komen, dan moet je daar prioriteit aan geven. Er is een tekst die zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. Ik vind dat altijd een bijzondere tekst. Nader tot God en hij zal dichter bij jou komen. Er was een chirurg met een hele drukke job. En er werd aan hem gevraagd, maar hoe doe je dat toch? Je hebt zo'n drukke job en toch heb je nog tijd om heel dicht bij God te leven, om tijd te nemen voor hem, om zelfs aanwezig te zijn op gemeenteactiviteiten in de week. Hoe doe je dat toch? Die chirurg zei, dat is heel eenvoudig, zegt hij. Wat je belangrijk vindt, daar maak je tijd voor. Dat gaat toch voor? Ik hoorde een ander verhaal. Dat is een jonge man en die had nooit tijd voor iets. En plots werd hij verliefd op een meisje en hij had plots alle tijd. Zo zie je maar, wat belangrijk is in het leven, daar wordt tijd voor gemaakt. En zo is het eigenlijk ook met ons leven met de Heer. Gebed, vasten, het woord lezen, bestuderen, memoriseren, overdenken, toepassen in je leven. Dat is wat God eigenlijk van ons verlangt, waar hij naar uitziet ook, om een ontmoeting met ons te hebben. In vers 8 staat er, de oefening van het lichaam is van weinig nut. Andere vertaling zegt, het heeft wel enig nut. En zo is het ook, hè. We moeten wel wat bewegen, anders worden we ziek. Maar de godsvrucht, staat er, is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. En de Heer Jezus zegt daar ook iets over. Jezus zegt dat wie omwille van hem iets prijsgeeft, reeds in dit leven en ook in het toekomende leven, vele malen meer zal ontvangen. Marcus 10, bekende versen, wie huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft, wat het ook is, zegt Jezus, als je het verlaten hebt voor mij en voor het evangelie, die zal 100-voudig meer ontvangen. Nu al in dit leven, huizen en broers en zusters en vaders en moeders, noem maar op, en akkers, met vervolgingen, zegt Jezus, die komen er ook wel bij, en, zegt hij, in de toekomende wereld, het eeuwige leven. Dat is wat Jezus ons voorhoudt. Dat is de uitdaging. Zijn we bereid om dingen achter te laten? Zijn we bereid om offers te brengen? Zijn we bereid om minder luxe te hebben voor onszelf? Uit onze comfortzone te komen. Wat is dat moeilijk voor ons als Westerse christenen? Want zelfs als we uit onze comfortzone gaan, dan nog is er heel wat comfort. Maar de Heer Jezus daagt ons uit om dat te doen. En Paulus zegt, dat is een betrouwbaar woord in vers 9. En dan in vers 10 zegt hij iets bijzonders. We hebben onze hoop gevestigd op de levende God. Wat is dat prachtig, hè? We hebben onze hoop gevestigd niet op mensen, niet op systemen, niet op theologieën, maar op de levende God. Wauw. We hebben een levende God. We mogen onze hoop vestigen op hem. En dan staat erbij, die een redder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Wat wil dat vers zeggen? Ik wil toch even een kleine excursie maken. Leert Paulus hier de alverzoening? Het betekent dat God uiteindelijk alle mensen zal redden. Sommigen geloven dat. Er is de alverzoening. Zelfs Hitler zou dan in de hemel komen. Alverzoening. Is dat het wat Paulus hier leert? dat God een redder is van alle mensen? Nee, natuurlijk niet. We zien al in 1 Timotheus hoofdstuk 2, vers 4, waar staat dat God wil dat alle mensen worden gered en dat ze de waarheid leren kennen. En de Bijbel leert ons heel duidelijk, ieder moet een keuze maken. Moet zelf tot bekering komen, moet tot wedergeboorte komen, moet, zoals Johannes 3 het zegt, tot wedergeboorte, ja, moet opnieuw geboren worden om zo het koninkrijk binnen te gaan. Dus God is een redder van alle mensen, ja, hij wil dat alle mensen gered worden, maar er staat bij bovenal van de gelovigen. De hernieuwde Statenvertaling zegt, in het bijzonder van de gelovigen, betekent eigenlijk om precies te zijn, God is een redder van de gelovigen. Dat is de betekenis. En dan gaan we naar ons laatste vers. Opnieuw een bemoediging voor Timotheus. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld. Dus ook voor de jongere mensen hier onder ons. Ja, laat je, wees een voorbeeld. Hè. En denk niet dat je minder bent. Hè. Laat niemand u minachten. Wees een voorbeeld voor de gelovigen. Wat zegt hij allemaal? In woord, in wandel, in liefde. In de hernieuwde Statenvertaling staat er in geest ook. Het staat niet in alle vertalingen. Komt eigenlijk niet voor in de oudste handschriften. Vandaar dat sommigen het wel of niet opnemen. In geloof betekent in verwachting. Hebben we nog verwachting? Hebt u nog verwachting in het leven? In uw leven met God? Vertrouwen met hem, in hem. En in reinheid staat er. Een voorbeeld zijn in reinheid. Er was iemand die mij zei, een paar maanden terug, ik heb zo dikwijls onreine gedachten die in mij opkomen. Gedachten van jaloersheid, van ja, allerlei gedachten die binnenkomen in mijn hoofd. En ik worstel daar zo mee. En het kwam er eigenlijk op neer dat ze dacht, dit is zonde. Het feit dat die gedachten binnenkomen. En toen heb ik haar gezegd, het feit dat die gedachten binnenkomen, op dat op zich is geen zonde. Alleen wat doe je ermee? Ga je die gedachten voeden? Ga je ermee verder? Of zeg je stop en ik ga zingen, ik ga een stukje in Gods woord lezen, ik ga mij richten op iets anders. Iemand heeft ooit eens gezegd, hoe kun je vermijden dat je aan een roze olifant denkt? Door te denken aan een blauwe olifant. En zo is het. Onze gedachten kunnen veranderen door aan iets anders te denken. En we kunnen bepaalde gedachten stopzetten. Timotheus moest een voorbeeld zijn. Ook in geest. Betekent in de Heilige Geest. Prachtig dat het wordt toegevoegd hier in deze vertaling. Hij moest een voorbeeld zijn in het zich laten leiden door Gods geest. Hoe is dat in ons leven? Luisteren we, zijn we attent op datgene wat Gods geest ons te zeggen heeft? Timotheus moest een voorbeeld zijn. Paulus was een voorbeeld. Dat weten we, dat lezen we. Anderen doorheen de hele kerkgeschiedenis zijn ook een voorbeeld voor ons. Ook nu, in dit leven, hebben we mensen in onze omgeving die voorbeelden zijn. En de vraag is nu, die naar jou toe komt, ben jij ook een voorbeeld voor anderen? Ook al faal je, ook al laat je steken vallen, maar dat je dan juist daarin ook een voorbeeld bent, ook misschien naar je kinderen, naar je kleinkinderen toe. Als je gefaald hebt, dat je dan zegt, het spijt me, wil je mij vergeven? Ik ben daar fout in gegaan. En tot verzoening komen met die ander. Daarin kun je juist ook een voorbeeld zijn. We mogen anderen navolgen zoals zij ook Christus navolgen. En Paulus zegt het zo duidelijk in de Korinthebrief hoofdstuk 11. Wees navolgers van mij zoals ik Christus navolg. En op een andere plaats zegt hij, volg mij na, zoals ik Christus navolg. En zo moet het zijn. Wij mogen zelf mensen oproepen om ons te volgen, omdat wij Christus navolgen. De Heer Jezus navolgen, er is niks mooiers dan dat. De Heer Jezus, ik zeg altijd, er zijn twee dingen die uitspringen bij de Heer Jezus. Hij was enorm betrokken bij het leven van andere mensen. Zijn hart ging uit naar andere mensen, vooral naar de zwakkeren, naar de minderen. Zij die aan de rand van de maatschappij stonden. Maar hij deed dat, en dat is het tweede kenmerk, hij deed dat vanuit de verbondenheid met zijn Vader. Wat heeft de Heer Jezus tijd doorgebracht met zijn Vader? Soms hele nachten, in de stilte, het aanzicht van zijn Vader zoeken. En wat een voorbeeld. En als we 's nachts wakker liggen, en zoals ook Geert noemde, ja, dan mogen we bidden. Hebben we het voorrecht om te mogen bidden. Ik kreeg een tijd geleden een mail van een dagboek, Adem de Dag noemt dat. En er stond het volgende quote. Veel mensen zijn doodsbang voor de stilte. En zo is het. We leven in zo'n luidruchtige maatschappij, dat zoveel een doodsbang zijn voor de stilte. Stil worden in de nabijheid van je hemelse Vader. Durf jij de stilte opzoeken? Ik noem dat positieve eenzaamheid. In de eenzaamheid gaan, in de afzondering. Je terugtrekken. En dan vragen aan God dat Hij het leven van de Heer Jezus in jou bewerkt. Dat je mag verbonden zijn met de Vader. En dat je oog mag gericht zijn, betrokken mag zijn bij het leven van anderen. Ik sluit af met een uitspraak van Augustinus. Augustinus heeft gezegd in een gebed: Heer, geef wat u beveelt. Geef wat u beveelt. En hij bedoelde: geef in uw genade datgene wat u verwacht van mij. Datgene wat uw bedoeling is met mij. Geef dat in uw genade, want ik heb u zo nodig. En ik denk, wij kunnen alleen maar hetzelfde zeggen. Heer, geef in uw genade, bewerk in uw genade wat eigenlijk de bedoeling is van ons leven met u. Want wat zijn we dikwijls aan het worstelen? Wat zijn we dikwijls aan het falen ook? En we mogen falen. Alleen, we mogen ook telkens terugkeren naar de Heere God en het van Hem verwachten. Laat ons een moment nemen van stilgebed. Laat ons een moment nemen van overdenking en antwoord geven ook op datgene wat we gehoord hebben. Vader, we danken u voor uw woord, we danken u voor Paulus die een enorme bemoediger was. We danken u voor de jonge Timotheus die het toch op zich nam om daar verantwoordelijk te zijn voor een grote gemeente. We danken u dat we ook in ons land de jonge generatie zien opstaan. We danken u voor jonge mensen die ook meer en meer verantwoordelijkheid beginnen op zich te nemen. We danken u voor deze nieuwe generatie die klaarstaat om in uw dienst te treden. En Vader, we bidden dat u hen wil bemoedigen, dat u hen wil helpen. Maar Heer, we bidden ook voor onszelf dat we ons mogen oefenen in de godsvrucht, welke leeftijd we ook hebben, dat we altijd weer mogen verbonden zijn met u. Dat we u mogen zoeken, in de stilte mogen gaan. Vader, we bidden om uw leiding. We bidden om uw hulp daarin. We hebben u zo nodig. We bidden dat we uw stem zullen verstaan, telkens weer. Vader, zegen deze gemeente, zegen ieder die hier komt. Leid hen als ze tijd met u doorbrengen. Vader, we bidden dat deze gemeente een krachtig getuigenis ook mag zijn. Door het voorbeeld van alle levens. En als we morgen op het werk bij de koffie een babbel hebben met collega's, dat dan het leven van de Heer Jezus en de liefde van God mag uitstralen uit ons leven. Als we verbonden zijn met u in de stilte, dat het dan een uitwerking mag hebben in onze betrokkenheid bij mensen. Zegen elk van ons, Heer, en leid ons. In Jezus' naam. Amen.